Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En aan elk die hem verbijt verwacht, trouwen houdt in eeuwigheid. En het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. We horen ook vanavond dat de Heer macht heeft over deze aarde en ook over de machten van het kwaad. We zingen Psalm 146, vers 4 en vers 8. Verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en tijden en plaatsen beleiden wij ook deze avond het geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En dat beantwoorden wij door met elkaar te zingen van Psalm 147. En nu het derde vers daarvan. Zeer groot is onze Heere vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Derde vers van Psalm 147. En ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag weer is opgestaan, uit de dood opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Het aangezicht van de Heere, laat ons samen bidden. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel, u bent te prijzen voor uw trouw en voor uw goedheid, dat u ons opnieuw op deze uw dag als gemeente samenbrengt hier in uw huis, waar u wilt spreken. Woorden van leven, woorden van genade en troost. Heere, dat is een wonder van uw genade, dat we hier mogen en kunnen zijn, dat u uw woord geeft, opdat we door dit woord tot bekering komen, tot geloof komen, maar dat u ook leren om uit dat geloof naar dat woord van u te gaan leven. Getrouwe Heere, u hebt ons uw woord nog gelaten. En ook dat mogen we, Heere, in dankbaarheid uiten, dat u het nog niet van ons hebt weggenomen. Als we zien op onszelf, en omdat we belijden van het kleinste kind tot de oudste gemeentelid toe, dat we dat niet hebben verdiend. Dat we ons de ongerechtigheden en de zonde zijn. Heere, wanneer we eerlijk zijn voor u, dan kan toch niemand vanavond op iets van zichzelf roemen, in zichzelf roemen. Maar dan kunnen we alleen maar verwonderd en stil zijn over zoveel goedheid en trouw van uw kant. En dat u altijd nog maar weer doorgaat en altijd maar weer ons opzoekt en ons roept tot bekering voor het eerst of weer opnieuw. En Heere, we bidden u, we hebben allemaal hetzelfde nodig, klein tot groot. En u heeft het beloofd dat u het uit genade zult doen en zult geven. Heere, we bidden u dat we in uw opzoekende, dat we door uw opzoekende liefde zondaarsliefde worden geraakt en worden getrokken. U weet ook hoe we hier in de kerk zitten. Misschien zitten we hier al vele jaren en is ons hart nog nooit onder de prediking geraakt door een pijl van uw woord. Nog nooit ontdekt aan wie we zijn. Nog nooit vertroost met het werk van de Heer Jezus Christus. Heere, gebruik dan toch alstublieft de prediking voor het eerst in ons leven. Om ons te doen ervaren wie u bent. Dat u een God bent die leeft en woorden hebt van leven en van vergeving. En die ons, u bent uw God die ons roept. En dat we dan niet meer onszelf kunnen blijven. En dat we onszelf niet meer op de been kunnen houden met iets van onszelf. Maar dat we knielen, buigen en het uitroepen, Heere, wees mijn zondaar genadig. En dat we leren schuilen, leren vluchten tot u, bron van het hoogste goed. Want dat bent u in de Heer Jezus Christus, troostbron van leven. Maar Heere, ook als we u hebben leren kennen in ons leven. En dat we ervan weten dat u met uw woord ons te sterk bent geworden. Dat u in ons leven bent ingetrokken. Met die hartveranderende genade van u. Dat u ons trok uit de duisternis tot het licht. U wil ons dan ook verder onderwijzen. En ons doen groeien en doen toenemen in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Opdat we des te dieper en vaster komen te staan in hem, de vaste grond van behoud. Doe dat bij ons allen. Maar we bidden het in het bijzonder ook voor onze jonge mensen, Heren. Wilt u ze zo in deze fase van hun leven toch al leren u lief te hebben boven alles. Niet de wereld, niet de zonde, maar om te leven en te wandelen met u. Wilt u dat werken? Ja, van kinds af aan. Want wat is dat toch mooi. Want we kunnen u nooit te vroeg zoeken. Ja, dat is het dan mooi als we al jong u, Heer Jezus, hartelijk lief hebben. U kunt het alleen maar te laat doen. Heer, schenk ons een gezegende dienst hier. En zegen ook allen die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn, die meekijken. Heer, wil ook daar tot de harten spreken, koning van uw kerk. Maak het goed hier, maak het ook goed wereldwijd waar uw woord uitgaat. Zeker daar waar uw kerk in moeilijke omstandigheden samenkomt, waar ze verdrukt en vervolgd wordt. Heer, geef standvastigheid en vrijmoedigheid. Wij bidden u, getrouwe God, geef ons een dienst die mag strekken tot verheerlijking van uw naam. En verbreek de werken van de boze. Heere, daar bidden we u om. Geef hem geen plaats in ons midden. Maar verheerlijk uw naam en doe uw koninkrijk komen. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar gaan lezen uit het woord van God uit Marcus Evangelie, Marcus 5. Daarvan de versen 1 tot en met 20. Marcus 5 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Daar lezen we het woord van God. En zij kwamen, dat is de Heer Jezus met zijn discipelen, aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf. En niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. En toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt.
Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem, stuur ons naar de varkens, opdat we daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens en de kudde stortte van de steilte af de zee in. Dat waren er ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchtten en berichtten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had en zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was en ook over de varkens. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwen en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had en ze verwonderden zich allen. Ik wil met u nadenken over deze geschiedenis en het accent ligt op de versen 1 tot en met 15. Het tweede vers lezen we. Toen hij, Jezus, uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grasspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. En dan lezen we in vers 15. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had en zij werden bevreesd. Voordat we daar naar gaan luisteren, gemeente, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En er zijn twee collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Van harte aanbevolen, als ook de zendingsbussen en steunpilaren bij de uitgang. Ook die willen we bij u aanbevelen. Dan wordt u nog meegedeeld dat komende zondag, zo de Heere wil en wij leven, 2 februari, voor u hoopt voor te gaan om 9:30, dominee De Kruif uit Rijzen en 's avonds uw eigen dominee, predikant dominee Van Dalen. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen met elkaar als inleiding op de preek van Psalm 68. Daarvan het 11e vers, gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. Dan mag je denken dus aan die duivel en duivelen, machten. Vers 11 en dan ook vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht, o God. Schraag, ondersteun, versterk dat vermogen en versterk hetgeen gij hebt gewrocht, wat u hebt gewerkt. En laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Vers 11 en 14 van Psalm 68 zijn dat.
Gemeente, het is belangrijk om steeds weer tegen elkaar te zeggen en te belijden met elkaar dat de Heere regeert midden in deze wereld, midden in deze tijd. Ook na een inauguratie van president Trump en wat dat allemaal zal brengen, maar ook in wat er gaande is in deze wereld. En er is veel onrust en we horen van oorlogsgeweld, wat er gebeurt in het Midden-Oosten en Israël. We zien zorgen zijn er om de kerk in ons eigen land. Maar onthoud en weet dat de Heere regeert. Hij heeft alle macht. En hij triomfeert over elke macht. Hij is zelfs in staat om duivelen uit te werpen, horen wij vanavond. Nadat hij, en dat staat natuurlijk in het vorige hoofdstuk, nadat hij een storm heeft gestild met zijn woord, met zijn machtswoord, en op zijn wenken werden de golven stil. En zien we nu ook dat hij macht heeft over de duivelen. Er zijn machten, de macht van de boze. De Heer Jezus is met zijn discipelen dus naar de andere kant van het meer gevaren, naar de westkant, en is daar aan land gegaan. Ze komen dan in het land van de Gadarenen. Als u wel eens in Jordanië geweest bent en je gaat naar de kant van Israël toe, dan heet dat nog steeds het land van Gadara. De omgeving van Decapolis is nog steeds iets van te zien van een Romeinse nederzetting die daar toen was. Dus ze verlaten het Joodse land hier. Een gebied komen ze nu terecht, een heidens gebied, waar mensen weinig hebben met de God van Israël. En in dit gebied heerst dus allerlei machten, daaronder dus ook de macht van de boze. Het is opvallend hoe uitgebreid Marcus die demonische activiteit van deze man bezeten door een onreine geest beschrijft. Boven de preek hebben we geschreven overwinning van Jezus. Over een overwinning over een man met een onreine geest en een overwinning over de duivelen. En dat hij dan ook met gevolg, die overwinning van Jezus, dat die man daar gekleed bij Jezus zit en goed bij zijn verstand. Dat is het gevolg van die overwinning. Dus overwinning van Jezus op de man met de onreine geest en de duivelen en het gevolg. In vers 2 wordt hij ons getoond, genoemd, een man met een onreine geest. Wanneer je andere evangelieën ernaast legt, Lucas, Matthäus, dan lees je dat die man voorheen een gewoon leven kende. Hij leefde, had familie, had vrienden, misschien wel ook een baan, totdat dus allerlei duivelen bezit van hem namen. En we lezen dus niet één duivel, niet zeven duivelen, zoals bij Maria Magdalena, maar vele, ontzettend veel. En heel tragisch, zoals Jezus dus vraagt in vers 9, wat is uw naam? En dan antwoordt die man, mijn naam is Legio, oftewel vele, bezeten door vele duivels. Hoeveel? Weten we niet. Genoeg in ieder geval om in 2000 varkens te varen. Er zijn er aardig wat. Ik kan niet zeggen dat elke varken een duivel zat, maar u weet het. Dat is voor ons verborgen. Het is zelfs zo erg dat je niet weet waar deze man begint als hij spreekt en waar de duivels ophouden. Oftewel, hij wordt zo door die duivelen beheerst dat hij de ene moment spreekt over ik en dan is het weer wij. Dus dan bedoelt hij de duivelen en ik. Hij is er zo door bezeten, door in beslag genomen, dat zijn leven één tragedie is geworden. Hij is onrein, leeft in eenzaamheid, vol hopeloosheid, hij zelfvernietiging, hij verblijft in de grafspelonken, hij is bij de dood, een naakte, dakloze, buitenzinnen, levende man tussen de doden in de graven. Ellendig, smerig, onrein. In zowel vers 2 als in vers 8 lees je over een mens met een onreine geest. Onrein betekent hier ook zoveel als, ja, cultisch onrein natuurlijk, maar ook
boos, kwaad, goddeloos, tot op het bot. En deze man wordt dus door die boze geesten zo in beslag genomen, dat hij vaak in woede en razernij uitbreekt. Hij viel mensen aan, hij schreeuwt, hij verwond zichzelf. En mensen begrepen dat hij een gevaar was voor zijn omgeving. Dus ze proberen ze te doen, ze proberen hem te binden en te ketenen. Maar het helpt niet. De boze machten in zijn lichaam waren zo sterk dat ze die boeien en ketenen, die kettingen zo konden verbreken. De mensen geven het op en laten hem daar tussen die graven wonen. Hoe beschrijf je nu uiteindelijk het leven van zo'n mens, van zo'n man? Hij leefde, zou je kunnen zeggen, dat is het woord wat ik hier kies, in een totale vervreemding. Vervreemd van zichzelf en vervreemd van een ieder. Van anderen, van zijn naasten en uiteindelijk ook vervreemd van God. Hij leefde totaal tegenovergesteld zoals God ons mensen heeft bedoeld. De mens moet zichzelf kennen, de ander kennen. God kennen, God eren als profeet, priester en koning. Moet je eens over nadenken, wat dit betekent. Dat wij, al zijn we dan niet zo bezeten door de boze van nature, is onze vader, de duivel, zegt de schrift. En wat betekent dat nou, dat de mens zichzelf niet kent en zijn naaste niet kent en God niet echt kent? Vervreemd daarvan leeft. Dat je niet in relatie staat tot jezelf. Niet in relatie staat tot anderen. En niet in relatie tot God. Vervreemd is dat. Die man wist zijn naam niet eens meer. Mijn naam is Legio. Wij zijn met velen. Kun je niet zeggen, tenminste zo heb ik dat wat proberen in te vullen voor mezelf, dat je dit vandaag ook niet om je heen ziet in de wereld van vandaag? In al het geweld, in alle verwarring. De moderne mens is een vat vol tegenstrijdigheden, toch? Aan de ene kant staat hij op zijn recht om ongeboren levens te doden. En aan de andere kant, als er een zeldzame salamander in een wijk gevonden wordt, in een bouwterrein, dan moet die bouw worden stilgelegd. Dan moet beschermd worden. De mens in tweestrijd. En die moderne mens is ook van zichzelf zo vaak vervreemd. Omdat hij zich laat vormen door meningen van buiten. Wat media ook onder andere voorschotelen. Influencers meegeven. De van zichzelf vervreemde, verwarde persoon die zichzelf niet kent, die altijd op zoek is, wie ben ik nou? En die van alles najaagt in deze wereld en niets wil missen wat die wereld biedt. En wat blijft er dan over? De mens, verward, eenzaam, boos. Esther Fedema heeft het dan over de leegte. De leegte blijft over. Hij is zichzelf ten diepste een vijand. Deze mens is niet alleen vervreemd van zichzelf, maar dus ook vervreemd van zijn medemens. Hij leefde daar tussen de graven, waar de graven zich bevonden. Eenzaam, teruggetrokken, alleen. Hoeveel vandaag aan de dag leven in de grote steden niet op zichzelf? Zonder enig contact met buren, waardoor het kan gebeuren dat iemand na een poosje wordt gevonden die al enkele weken dood in huis heeft gelegen. Geen verantwoording, geen saamhorigheidsgevoel voor elkaar. Als een mens niet meer weet wie hij is, heeft hij ook vaak geen oog meer voor de naaste. En dan draait het leven alleen maar om ego, ik. Toen Kain Abel vermoord had en God hem vroeg, waar is Abel? Klinkt het heel aanmatigend uit zijn mond, ben ik mijn broeders hoeder? Vervreemding van jezelf leidt tot vervreemding van de medemens. Maar de wortel daarvan is de vervreemding uiteindelijk van God. Dat is het uiteindelijke probleem van deze man. Deze man wilde echt niets met God te maken hebben. Niets met Jezus te maken hebben. Dat zullen we ook zo horen. Het centrum van zijn leven en waar het in het leven echt om draait, de gemeenschap, de verbondenheid met God de Here, dat verachtte hij, dat weerstond hij. Hij probeerde zonder God te leven. Dat leidt dus altijd tot vervreemding en tot leegte. Wie van ons zonder God leeft, nou ja, je hoeft niet zo in beslag genomen te zijn door de duivel zoals deze mens, maar je bent wel leeg. Je ontdekt wie je zelf bent pas echt voor het aangezicht van God, de Almachtige, de Schepper. En we worden opgeroepen om niet vervreemd van God te leven, die onze maker is. Hij is het die werkelijk ons helpen kan en wil en zal. En kijk, wanneer die gemeenschap met God eenmaal verloren is, en dat is gebeurd natuurlijk in het paradijs met de zondeval. En als je dan wegblijft van het omarmen van het evangelie wat God ons in zijn genade ook hier weer aanbiedt, wegblijft bij de belofte van God in Christus, ja, van Jezus zelf wegblijft, en wegblijft van bekering en geloof, dan zal het leven leeg blijven. Omdat het leven zonder God leeg is. En onze zonden maken scheiding tussen God en ons. Dus dit is die natuurlijke mens die ervoor gekozen heeft om God, zijn wet en zijn evangelie buiten de deur te houden. En dan moeten wij de gevolgen daarvan ook voor onszelf onder ogen zien. En dat heeft extreme gevolgen. Dat leven zonder God. Je ziet dan haat in deze wereld. Angst. Wanhoop. Zinloosheid. Ik noem het woord leegte al. Geweld tegenover elkaar. Dat dit het leven zonder God is. Dat moeten we onder ogen zien. Dit is het leven van de natuurlijke mens die vervreemd leeft van God, van zijn naaste en van zichzelf. Nou kun je natuurlijk reageren met, ja, dominee Muller, dat is wel een hele pessimistisch mensbeeld wat u nu schildert hier. Maar ik wil niet pessimistisch zijn, maar wel realistisch. We zeggen alleen maar na wat er in de Bijbel ons leert, hè? Dan moet je Paulus in Romeinen 3 er maar eens bij pakken vanavond of zo. Wat daar over de natuurlijke mens wordt gezegd. En totdat onze ogen open gaan, hè, in onze toestand, is onze toestand zoals Paulus die noemt in Efeze 2, vers 2, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, dus dat is die duivel en duivels, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En dat zijn wij, voordat God in ons leven komt. Zo is onze natuur, van nature, op onszelf gericht, in plaats van op God. Hoe zijn leven eruit ziet? Nou, kijk maar om je heen. Allerlei gebrokenheid, verslaving in allerlei vormen, hebzucht, onderdrukking, allerlei vormen van immoreel en onzedelijk gedrag, wat in allerlei films wordt gestopt als vermaak, maar het ene na het andere gebod wordt erin gebroken. Macht van de duisternis. Zo zijn wij, voordat wij Christus leren kennen, voordat we wederom geboren worden, tot geloof komen. Maar ik hoop ook, dat hoop ik toch echt van ganser harte, dat u en dat jij weet van dat machtige werk van de Heer Jezus in je leven. Dat hij je tot zich heeft getrokken, door zijn woord en door zijn geest, krachtig, maar wel heel liefdevol en genadig, bewogen. Maar voordat hij ons leven binnenkwam, waren wij dus onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Nou, dat is de situatie van deze man. Als Jezus daar voet aan grond zet in het land van de Gadarenen, op het moment dat Jezus dat doet, komt deze man regelrecht op Jezus aan, valt voor hem neer en schreeuwt tegen hem: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, Allerhoogste, ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Hoe reageert Jezus? Jezus keert zich niet van deze man af. Gaat niet op zijn verzoek in. Wonderlijk, hè? Jezus deinst niet terug bij het zien van deze man. Misschien wel met hele woeste ogen. Jezus ziet dat deze man bezeten is, in beslag is genomen door boze machten. En hij heeft bevel gegeven dat ze uit hem zullen gaan. De discipelen hebben misschien wel gedacht dat deze man Jezus zou aanvallen. Maar als hij dicht bij Jezus komt, dan valt hij op de grond. En erkent dat Jezus Heer is. Waarom doet hij dat? Twee redenen. Legio weet wie Jezus is. Die duivels herkennen Jezus. Maar ze willen geen omgang met Jezus. In vers 7 schreeuwt de man: wat heb ik met u te maken? Jezus, Zoon van God, Allerhoogste, ik bezweer u. Legio uit diepe vijandschap tegen Jezus. Hij zegt zoiets van: wij zijn elkaars tegenpolen. Ik wil niets met u te maken hebben. Ik ben van de duisternis, ik ben van de dood en ik ben van het kwaad. En u, Jezus, bent van het licht, van het leven, van het echte geluk. Waarom bent u hier? Wat doet u hier? Laat me met rust. Leg een eed af en laat me verder met rust. Pijnig me niet. We hebben helemaal niets met elkaar. Verdwijn. Allerhoogste. De woorden die hij gebruikt, Jezus, Zoon van God, Allerhoogste, laat ons zien dat de duivelen weten wie hij is. De duivels, lees ik bij Jacobus, geloven en sidderen. En dat hoor je hier. Jezus, Zoon van God, zeggen ze. Marcus is een evangelie begonnen in hoofdstuk 1, vers 1. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En duivelen erkennen dat hier, dat Jezus de Zoon van God is. Is er een toepassing te maken? Nou, het leert ons in ieder geval hoe zondig en boos het verzet van de duivel is, ongeloof is. Mensen zeggen dan: ik zo slecht? Nou, niet zo slecht als die en die. Die leeft veel slechter dan ik. Die is verslaafd aan. Ik ben een fatsoenlijk mens. Ik doe niemand kwaad. Nee, ik ben niet volmaakt, maar zeker geen duivel. Nou nee, je bent geen duivel. Maar zoals de Puritein Jonathan Edwards zei, hij zei het heel kras hoor, misschien wel slechter dan de duivel. Omdat de duivelen weten wie God is en sidderen, zegt hij dan. En wanneer ze Jezus belijden. Maar vandaag aan de dag, schrijft hij dan in zijn tijd, zijn er miljoenen die niet in God geloven en die niet eens sidderen. Ik vond het wel een eye-opener voor mezelf ook. Is het niet wonderlijk dat zelfs deze bezeten man beeft voor Jezus? Dat hij neervalt voor Jezus? Beven wij voor Jezus? Als je Jezus niet als redder kent, dan zou je moeten beven. Want op een dag, dan zal hij verschijnen. En dan is het wel totaal anders dan toen bij zijn eerste komst. Eenmaal zal hij verschijnen en dan zal elke knie, zich voor hem buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Maar wanneer je dan hier in dit leven niet hebt gebogen voor hem, dan is het dan wel te laat. Te laat om het evangelie nog te geloven en te omarmen. En leef daarom alsjeblieft geen dag meer zonder hem. Volhard toch alsjeblieft niet in je ongeloof. Maar er is nog een tweede reden, ik zei net twee redenen, waarom legio en de inwonende duivelen voor Jezus buigen. En dat is dat ze gewoon bang voor Jezus zijn. Kijk maar vers 7, pijnig mij niet. De duivelen weten dat er een tijd komt, dat wanneer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen, zoals ik net zei, dat hij ze dan in de hel zal werpen. En daarom vragen ze uitstel van dat vonnis. Pijnig ons niet. De duivelen weet wat in Openbaring staat, dat dat waar is. De duivel die hen misleidde werd in de poel van zwavel en vuur geworpen, waar ook het beest en de valse profeet al zijn. En ze zullen, lees je dan, dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Ze zijn en ze worden dus in de hel voor eeuwig gepijnigd voor hun ongehoorzaamheid en opstand tegen God, hun schepper, hun maker. Maar dat geldt ook voor alle degenen die de duivelen volgen. Die komen op die dag van het oordeel. Wie dan nog op die dag van het oordeel nog buiten Christus is, die ondergaat hetzelfde oordeel als deze duivelen. Dat is wat je verder leest in Openbaring 20. En de dood en het rijk van de dood, de hel, worden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dus wanneer we buiten Christus sterven, zal dat ook ons einde zijn. Net als van die duivelen. En daarom is ongeloof zo erg. Het is een zonde die ons van Christus afhoudt. Mag ik daarom even met u verder daarover nadenken? Met u, met jou, die moet belijden dat je nog steeds niet in de Heer Jezus Christus bent. En die niet weet dat Hij jouw zaligmaker is. Ik hoop dat je voelt dat een gemis is. Dat dat een leegte geeft, een leven zonder Jezus. Je hebt God niet tot je deel, je hebt God niet tot je behoud. En je kunt zo nog niet sterven. En je probeert de leegte op te vullen met van alles en nog wat. Dingen die je even afleiding, die je even plezier geven. Of dingen die volledig je aandacht opeisen en waar je veel geconcentreerd mee moet bezig zijn, op je werk of in allerlei contacten. Maar diep van binnen weet je dat er een leegte is. Je ziet om je heen namelijk anderen heel positief door het geloof beïnvloed en dat het hen troost in het leven, juist ook als er moeite komt en hoe het hen bemoedigt. Maar toch iets in jou verzet zich. Iets weerhoudt je om je volledig aan de Heer Jezus over te geven. Wat is het? Wat is dat nou? Wat houdt je nou tegen om de echte rust en vrede en geluk in Jezus te zoeken en te vinden? Denk je om de een of andere rare reden dat God je niet zal ontvangen? Terwijl hij het notabene in zijn woord zegt, kom tot mij. Ik zal je zeker niet uitwerpen. Waarom blijf je dan toch in je ongeloof vastzitten? Het heeft toch totaal geen zin om ongelovig te blijven en te weigeren om je te bekeren. Kijk eens naar wat Jezus doet. Goed opletten. Hij komt in het gebied waar legio woont. Wat doet hij met legio? Met die duivelen? En met die deze man beheersen. Hij is bewogen. Hij kijkt naar deze boze, goddeloze man, bezeten door allerlei duivelen, in zijn demonische status. En zijn liefde en zijn ontferming over het verlorenen doet hem zeggen, onreine geest, ga uit van hem. Als Jezus barmhartig en vol liefde is over deze mens, met die al die duiven, legio, waarom zou hij het dan niet over u en jou zijn? Weet je, hij die de storm aan het slot van hoofdstuk 4 tot bedaren brengt, is zo machtig dat hij ook deze machten kan bevelen. En ze gehoorzamen hem. Met één woord behaalt hij hier de overwinning. Over een hele menigte machtige duivelen die hem niet kunnen weerstaan. Hij behaalt de overwinning over deze man, maar ook over de duivelen. Met zijn machtswoord overmeestert hij hem. En hij maakt deze man onderdaan door hem genade te bewijzen. In die geweldige bevrijding. Dat is dus wat genade vermag, wat genade doet. Hè? Wonderlijke, heerlijke bevrijding, verlossing. Ik weet niet of het u of jou wel eens overkomen is, maar dat heb ik wel eens een paar keer meegemaakt. Dat je op internet en dan komt er ineens soms van die reclame aan de zijkant. En soms heeft dat ook wel eens te maken met wat je soms zoekt. Maar dan zie je soms een advertentie en dan laten ze twee mensen zien. En dan is het iemand die voor die tijd heel gezet was. En die heeft dan allerlei middeltjes gebruikt of hij heeft een bepaalde programma is hem aangeboden. En dan is die ineens een stuk vermagerd. En dan moet dat middel is natuurlijk aanbevelenswaardig. Als je dit doet of dat volgt, dan val je zo af. Dus zo'n advertentie laat dan zien hoe het eerst was en hoe het erna is. Nou, ik kan je wel vertellen dat de foto's van voor en na van deze bezeten man zijn 1000 keer indrukwekkender dan zo'n advertentie. Zelden zie je zo ingrijpende verandering. Voor die tijd was die man buiten zinnen, naakt, zichzelf snijdend, schreeuwend. Zat er een mens achterna, joch, ja, dit is een stuip op het lijf. Leeft hij tussen de doden. Een verschrikkelijk beeld. En dan, volgende plaatje in de ontmoeting met Jezus, vers 15. En dan zegt Lucas, hij zit aan de voeten van de Heer Jezus, aangekleed, goed bij zijn verstand. Zie je het? Heb je het ontdekt? Heb je het ontdekt dat er bij Jezus vrijheid is, vrede is, rust is, bevrijding? Jezus zegt, alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Deze man rende naar Jezus toe, wilde hem niks van hem weten, maar Jezus verlost hem. Dus let wel, hè, wie tot Christus Jezus vlucht, die ontvangt hetzelfde. Die wordt barmhartigheid bewezen. Die ontvangt bevrijding, verlossing van al zijn zonden, omdat hij, Jezus, eenmaal werd gebonden en ter dood werd veroordeeld. En dan zegt het avondmaalsformulier zo prachtig. Hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden en bevrijden zou van al onze zonden. Overdenk voor uzelf en voor jezelf nu deze wonderlijke barmhartigheid van God in Christus, dat Jezus de plaats van ons innam, van ons mensen die de hel hebben verdiend, om ons te bevrijden, dat hij daarvoor kwam. Hij daalde er zelfs in af. Verlaten werd hij van God, opdat wij niet meer van God verlaten zouden worden. Opdat ik, en dat vind ik ook altijd heel treffend, zoals de catechismus dat zegt, daarnaast ook dit. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij vertroosten mag, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid mij van die helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En daarom hoor ik Paulus zeggen, en daarom heb ik mij voorgenomen om niemand anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Christus aan het kruis, dat is het antwoord op alle onrust en onvrede en vervreemding en leegte in deze wereld. Er is maar één antwoord daarop en dat is voor u, voor jou, voor mij, Jezus. Bekeer je en geloof het evangelie. Jezus aan het kruis, hij is de kracht, hij is de overwinnaar. Overwinning dankzij het kruis, overwinning over de zonde, een overwinning die tot gemeenschap met hem brengt. Het is een eeuwige overwinning.
Vandaag hoor je van allerlei problemen in deze wereld. We hebben het over racisme, we hebben het over global warming, over de opwarming, milieuvraagstukken. En we ontkennen niet dat het allemaal problemen zijn die moeten worden aangepakt, stikstofprobleem. Maar alle onrust die hieruit voortkomt en ontevredenheid en demonstraties en zo, zorgt alleen maar voor meer protesten en soms wel tot heftige clashes met politie en zo. Al dat gepraat over allerlei problemen over, zal het menselijke hart niet veranderen. Alleen Christus kruis verandert daadwerkelijk het leven. Alleen wat Hij gedaan heeft door zijn leven te geven tot een volkomen verzoening voor onze zonde, brengt tot bekering en geeft bevrijding en overbrugt tegenstellingen. En geeft een vrede die alle verstand te boven gaat. Dus zoals Christus in zijn genadevolle kracht tot deze man komt, zo komt hij als de barmhartige in zijn opstandingskracht naar ons toe vanavond. Om ons, om de machten van de duisternis te verbreken. En er gebeurt dus wanneer hij komt iets opmerkelijks. Hè? Lees maar mee in de versen 10 tot en met 12. Kijk, die demonen willen niet zomaar weggaan. Ze smeken Jezus om hen in een kudde van die varkens te laten gaan. 2000 nog wel. En dan kijk eens naar de versen 13 en 14. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit die man weggegaan waren, gingen ze in de varkens en de kudde stortte van die steilte af de zee in. Ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. En die herders, degene die die kudde weiden, die verluchten en berichten het in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. Heel merkwaardig eigenlijk, hè? Waarom zou de Heer Jezus die wens van die duiven vervullen om in de varkens te gaan en om al die varkens te vernietigen door ze te laten verdrinken in de zee? Had ze toch gewoon kunnen laten verdwijnen? Nou, de diepste redenen weten wij natuurlijk niet. Dat weet de Heer alleen. Maar je zou er wel een paar lessen uit kunnen trekken. En dat is het eerste les dat deze geschiedenis ons leert. De soevereiniteit van Christus. Dat we dat erkennen, dat Christus soeverein is in zijn macht. Zelfs de duivelen hebben dat op zekere hoogte in de gaten. Daarom vrezen ze elk contact met Jezus. Want ze weten dat de komst van Jezus bedoeld was om de werken van hen te verbreken. Ze weten dat zijn opdracht lijnrecht tegenover hun opdracht staat. En dan moeten ze hun machteloosheid erkennen in de tegenwoordigheid van Jezus. Daarom lees je dus in het parallelle gedeelte in Lucas 8 dat de duivelen hem smeekten dat hij hun niet zou bevelen de afgrond in te gaan. Dus daar zit het dubbele in. De afgrond, de bodemloze put. Ze weten dat hun lot beslist is. Stop ons dan alsjeblieft maar in die varkens. In plaats dat hij ons totaal vernietigt. Ze smeken hem om het onvermijdelijke uit te stellen. Omdat zijn tweede komst nog niet gekomen is. En Jezus eerst nog moet lijden en sterven aan het kruis. En daarna opstaan uit de doden en opvaren naar de hemel. En zijn geest zal uitstorten totdat zijn rijk vol zal zijn. Ja, dan zal die totale vernietiging plaatsvinden. Maar omdat het moment nog niet gekomen is, stemt Jezus dus daarmee in. Dat leert ons dat Jezus altijd weet het beste tijdstip te bepalen. Zelfs in dingen die wij niet doorgronden, moeten we goed onthouden. Als wij leven in een wereld waarin we soms niet begrijpen dat Jezus het kwaad in deze wereld niet aanpakt. En de kwaaddoeners niet uitschakelt. En vrede brengt bijvoorbeeld. We begrijpen dat niet altijd. Het enige wat we weten, waar ik mee begonnen ben, is dat hij koning is. Dat hij regeert. Dat hij alle macht heeft. En dat hij zijn eigen soevereine redenen heeft waarom hij doet wat hij doet. Het is dus genade en een zegen dat Jezus ook in de raadsels, ook van ons eigen leven, ons daarmee ootmoedig houdt en ons leert om zijn soevereiniteit te erkennen. Zelfs als we dingen in ons leven niet kunnen begrijpen. Zodat we leren om door het geloof te leven. en niet door wat we zien. Dat is de les die we hier leren, onder andere. En wat een troost is om het te weten, dat is die duivelen niet eens in die varkens kunnen gaan zonder zijn toestemming. Dus we mogen daar ten diepste troost uitputten dat de duivelen in de varkens gaan. Het betekent dat Jezus ze regeert. Allerhoogste. In de tweede plaats leert Jezus ons hier een enorme waarde van één ziel. Eén ziel. Dieren zijn ook waardevol, maar een dier heeft geen ziel. Je kunt er allerlei discussies over loslaten. Vandaag aan de dag lijken dieren soms meer waarde te hebben dan een mens. Maar waarom zou Jezus toestaan dat de duivelen in de varkens gaan en dat deze varkens vernietigd worden? Nou, Jezus wil ons leren dat de redding van één mens met een onreine geest dus waardevoller is dan 2000 varkens. Je kunt het zo zeggen, kinderen. Je ziel is meer waard dan goud en zilver alle goud en zilver in deze wereld. Je hebt maar één ziel en die ene ziel kun je verliezen voor een oneindige eeuwigheid. En die ene ziel is meer waard dan alle dieren op deze aarde, om het zo te zeggen. Jouw ene ziel, uw ene ziel, moet gered worden. En met die ene ziel moet je tot Jezus komen om door hem gered te worden. Met die ene ziel tot Jezus komen. En de derde les die Jezus ons leert is dat hij ons roept om hem te zoeken en hem te vinden. Neem de tijd om hem te zoeken en hem te vinden. Ja, een mens kan geen tijd hebben voor God en voor de Bijbel, voor gebed. Geen tijd om het toekomende leven te overdenken. En je ontvangt dan wel alles in je leven wat je hartje je begeert. Maar Jezus in zijn voorzienigheid brengt soms dan een slag in je leven je toe. En dan word je stilgezet. En soms verlies je wat aan bezittingen, je baan. Soms wel veel ingrijpender, iemand naast je. En je komt tot inkeer. En je roept God tot om genade. Wat hebben die herders gedacht toen al die varkens, ja, al hun winstgeving en al hun bedrijfsvoering daar in zee stortten? Worden hun ogen nu geopend voor wie Jezus is? Nou, ik laat dat nu verder wat liggen, maar hoe zit het nu met ons? Wanneer tegenspoeden zich voordoen en aandienen in ons leven, wat doen we ermee? Wat gebeurt er dan in ons hart, in ons leven? Kom je in opstand tegen God of kom je op je knieën voor God? Brengt het je bij de Heer Jezus met het gebed om ontferming en om genade? Want dat is waar het hier uiteindelijk ook om gaat. Hè? Toen de mensen uit de stad en uit het platteland naar hem toe kwamen, zagen ze een man aan de voeten van de Heer Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Ze wisten dat hij voor die tijd bezeten was door vele duivelen. Dus zij zagen als het ware het evangelie voor hen, met eigen ogen. Dit is wat Jezus komt doen. Maar ze zagen ook al die varkens verdronken. En de boodschap kon niet helderder zijn. Wanneer je tot Jezus komt, aan zijn voeten valt, aan zijn voeten terechtkomt, ontdek je wie hij is en waartoe hij kwam. Hij kwam om te behouden en om te zoeken wat verloren is, om dat leven te schenken. Geweldige boodschap. En daarmee kom ik bij mijn laatste punt. Jezus komt om het evangelie aan te bieden aan zondaren, aan de grootste van zondaren, aan herders, aan heidenen, aan goddelozen. Maar ook aan een mens met een onreine geest. Maar Jezus toont ook in deze heidense omgeving zijn macht door deze man aan zijn voeten te brengen. Hij toont zijn macht door de duivelen uit te werpen en in die varkens te laten gaan. En nu toont hij zijn macht in die man aan zijn voeten gekleed En wel bij zijn verstand. Iedereen kan het zien, het evangelie. Alsof Jezus een billboard plaatst langs de snelweg. Met daarop de tekst, zie wie ik ben. Zie wie ik ben en wat ik doe. Zie mijn gezag, zie mijn macht en mijn ontferming. Kom tot mij en geloof in mij. En de grote tragedie, gemeente. De grote tragedie. Ongelooflijk. Toen ze zagen hoe de man gekleed was, hoe de varkens op de bodem van de zee lagen. Toen zeiden de mensen, en ze smeekten het hem om weg te gaan uit hun gebied. Ga weg, Jezus. En Jezus gehoorzaam, zou je zeggen. Jezus vertrok nota bene. Wat een tragedie. Als wij week na week na week, jaar na jaar na jaar. En u en jou in de naam van God. Allerlei gezanten van Christus wegen u smeken, jou smeken. Om tot Jezus te komen. En onder het bevel van bekering en geloof. Om tot hem te vluchten. Want Jezus heeft nog nooit één iemand weggezonden die tot hem is gevlucht. En dat je toch je weg vervolgt. Door het woord van hem naast je neer te leggen. Om het woord te verwerpen. Jezus buiten de deur van je leven te houden. Doe dit jezelf niet aan. Geef dat verzet eraan. Buig voor hem. En val deze Jezus te voet. Deze machtige koning. Hij zal je redden. Zodat je niet langer meer vervreemd bent. Zodat je ontdekt wie je bent. Een zondaar. Gered door genade. Amazing grace. Door de genade van God ben ik wie ik ben. En je zult niet vervreemd zijn van die ander, die naaste. Je zult de gemeenschap beleven met de Here en met allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Drievoudige vervreemding, zei ik aan het begin, wordt drievoudige gemeenschap. Dankzij een machtige zaligmaker, Jezus Christus. Stel daarom niet langer uit. Nu is de dag van zaligheid. Nu is het heden der genade. Verhard u niet, je hart niet, maar laat u leiden. Door zijn woord. Door zijn geest. Amen. Psalm 95 willen we zingen, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 75 vers 4 is dat. Laten we samen bidden en danken. Trouwe Heren, wij danken u voor het woord dat geklonken heeft deze dag. En wij bidden u dat u deze preek wilt gebruiken om zondaars op het punt te brengen waar ze niet langer zonder u kunnen en om genade roepen. En bewijs hen dan uw genade. We bidden u dat u ze zult bevrijden van de machten, de boeien, de ketenen die hen binden, opdat ze bevrijd worden door die genadige kracht en macht van u, Heer Jezus. Allerhoogste. Heer, gebruik ook dit woord om mensen aan te moedigen om naar hun eigen leven te kijken en te zeggen, door Gods genade heeft hij mij bekleed, aangekleed met zijn gerechtigheid. En mij het juiste zicht gegeven op mezelf, op mijn naaste en op de Heere. Om hem te aanbidden, om aan zijn voeten te zitten. Ja, kon ik maar meer aan zijn voeten zitten. En meer lief hebben en hem beter leren kennen. Heere, help ons om zo van uw gemeenschap te genieten. Om uw liefde te ervaren. Ontferm u over deze uw gemeente. Heren, daar waar verdriet is om het gemis van een geliefde, korter of langere tijd geleden, wat ook pijn geeft en moeite geeft. Wilt u, Heren, vertroosten, nabij zijn. Denk aan de zieken, langdurig zieken, chronisch zieken, mensen met psychisch en leed. Heren, beleggen ze in uw handen en bidden om uw genadige ondersteuning. Zegen uw dienaar, onze broeder met zijn vrouw en gezin. Wilt u ze nabij zijn, hem in het bijzonder zegenen en vervullen met uw Heilige Geest, om in het midden van de gemeente steeds te wijzen op u, Heer Jezus Christus, als de bron van troost en leven en licht. Bidden u voor de broeders van de kerkraad, met hun vrouwen en geliefden. Wilt u ze zegenen, Heren, in het ambt waarin ze dienen mogen. Dat het mag zijn tot eer van u, tot opbouw van uw gemeente. Dat uw gemeente ook hier een huis vervuld is van zegen en liefde. En dat het ook, dat het ook gezien wordt. En dat daar een getuigenis van uit mag gaan. Ook naar de wereld om ons heen. Zegen het ontmoetingen rondom het woord. En zegen, Heer, het werk dat hier gedaan mag worden. Zegen het werk van de zending. Dat u het gebruikt om uw koninkrijk uit te breiden. Dat geldt ook voor evangelisatiewerkzaamheden. Heere, laat zo ook in deze wereld uw naam erkend en beleden worden. Gedenk ook ons eigen land en volk, Heere, dat steeds verder bij u vandaan dwaalt. Wilt u nog een herleven schenken? Een terugkeer, een weerkeer naar u, de God van het woord, de God van het leven. Ontferm u, Heere. En we bidden u ook voor de wereld, de nood in deze wereld, die naar ons toekomt. In rampen, in gebeurtenissen, maar ook in oorlogsgeweld. We bidden u om vrede in de Oekraïne. We bidden u om vrede in het Midden-Oosten. We danken u voor een bestand. We danken u dat gijzelaars worden vrijgelaten. We willen u bidden, Heren, in het bijzonder, of dat stand mag houden en dat al die gijzelaars vrij zullen komen. Maar ook bid u met name of u de bedekking over uw volk wilt wegnemen. En dat uw volk Israël, u Heer Jezus Christus, zal erkennen als de Messias, de van God gezondene, die werkelijk uitkomst, toekomst biedt. Ja, Heere, en gedenk heel uw christenheid in deze wereld. Laat uw koninkrijk komen. Wees bij ons, Heere, als we deze week ingegaan zijn. Ga met ons mee van dag tot dag. U weet wat ons te wachten staat en geef ook daarin, Heere, uw hulp en bijstand. En dat we ook op de plaatsen waar u ons roept, een levende getuige van de hoop die in ons is, zullen zijn. Verhef zo uw aangezicht over ons en neem het verkeer dat deze dienst genadig weg. Doe daar verzoening over en leer ons u te verwachten, u, Heer Jezus, dat we het leven met het wachtwoord op de lippen, Maranatha, kom, Heer Jezus, ja, kom. Hoor zo ons bidden uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot met elkaar, gemeente, van Psalm 36, vers 4. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Daar hebben we iets van gehoord. En dan vers 26. Geef de God des hemels eer. Lof zij alle schepselen Heer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Dus de versen 4 en 26 van Psalm 136. Verhef uw harten tot God, bewaar het woord, ga heen in vrede en draag met u God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.